Zo, het is nu 7:15, dacht ik. Dus het is tijd. Goed. Nou, we hopen dus vanavond na te denken, deze bijbellezing, over Marcus 14, de gevangenneming van de Heer Jezus. En alles wat daarmee samenhangt en dat de Heer Jezus daarvoor gaat bidden in Gethsemane. In verband daarmee laten we beginnen te zingen, Psalm 89, en we zingen de versen 17 en 18. Ook daarin wordt het lijden van de Messias voorzegd. In Psalm 89, vers 17 en 18, hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. Gij deed de vijand in zijn rampspoed zich verblijden. En dan hebben we ook vers 18. Zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Met schaamte is hij bedekt. Elk kan hem straffeloos tergen. En wat u daar verder vindt in Psalm 89, versen 17 en 18.
Of God. dank eren. Gelijk een brandend vuur, het verdrukte volk verteren.
En laten we dan nu met elkaar lezen uit Markus hoofdstuk 14. En we lezen de versen 32 tot en met 52. Daar waren we gebleven de vorige keer. En dan gaan we nu weer verder waar we gebleven waren. Markus 14, vers 32. En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende. Want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Het is genoeg, de ure is gekomen. Ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt, is nabij. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die 1 was van de 12. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende, die niet kussen zal, die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een van degenen die daarbij stonden, het zwaar trekkende, sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en ge hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende zijn allen gevloden, en een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaard omgedaan over het naakte lijf. En de jongen. En hij, het lijnwaard verlatende, is naakt van hen gevloden. Tot zover. Nou, dan mag ik u ook wel meedelen dat gisteren is overleden zuster Aad Bot Butte Otte in het verzorgingshuis. En de condoliance is deze komende vrijdag van 7:30 to 8:30 hier in de zaal. En de rouwdienst is aanstaande zaterdagmorgen om 10:00 hier bij ons in de kerk. Dus we willen ook de rouwdragende familie Bud nu ook opdragen. En verder is broeder Aldelisten is nog op intensive care. Tenminste, gistermorgen was hij dat wel. En hij mag langzaam vooruit gaan. Maar het is nog steeds wat moeilijk, denk ik. Maar het gaat wel de goede kant op, zeggen de dokters. En u wist ook al dat mevrouw Driessen van de Nieuwe Dijk in Nieuw-Rijsenburg is. En daar maakt ze het redelijk goed. Ze kan misschien wel met enkele weken, week of 3, 4 weer naar huis. Maar ook dat moet allemaal nog blijken. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Barmhartige Heere, zo brengt u ons weer hier samen op deze Bijbellezing. We zeggen u dank dat we deze gelegenheid hebben om rustig door het evangelie naar Marcus heen te werken en om daar allerlei aspecten van te bezien, te bestuderen en dat onze zielen daardoor gevoed mogen worden en geef dat onze geest daardoor versterkt mag zijn. Heere, we bidden u om inzicht en leiding van uw Heilige Geest, want zonder u kunnen wij niets. En zo bidden wij u, Heer, om de genadige werking van uw geest. Ook bij het overdenken van dit gedeelte, waarin wij naderen in het heiligdom van het lijden van de Heer Jezus. En wij zijn als kleine kinderen die maar wat stamelen over wat u hebt meegemaakt. Heere, bij mensen is het al zo dat wanneer mensen diep lijden en anderen spreken erover en menen dat ze het begrijpen, terwijl ze niets van begrijpen, dan kan dat nog zo pijnlijk zijn. En dan kunnen wij de vergelijking niet doortrekken. Maar Heere, we moeten u belijden dat wij uw lijden niet begrijpen. En uw doodsangst niet verstaan. En dat komt ook omdat wij de heiligheid van God niet beseffen. En we zien ook niet hoe verschrikkelijk de zonde is. Heere, wij bidden u, maak ons meer fijngevoelig om deze zaken enigszins te kunnen inleven. Heere, wil zo uw zegen over ons geven vanavond en ook over hen die thuis meeluisteren. Heere, we willen u ook opdragen de familie Bud. Een geliefde moeder is heen gegaan. Ze is oud geworden, zo 92. En Heere, nu is ze toch heen gegaan. De laatste 2,5 jaar heeft ze op bed gelegen. En er was weinig of geen contact mogelijk. Heere, wij bidden u voor deze familie. En wij vragen uw kracht in dit gemis. Ook wanneer allerlei gedachten zich vermenigvuldigen. En ze denken aan vroeger hoe het was. We bidden u, wilt u deze lege plaats toch opvullen met uw nabijheid. Vertroost de familie. Heere, gedenk heel de gemeente. Er zijn ook anderen die oud zijn. Er zijn ook anderen die het meemaken dat geliefden moeten sterven. En dat geeft ook veel verdriet en veel zorg. We bidden u, wilt u daarin ook uw hulp en sterkte bewijzen. We willen u bidden voor broeder Aldelisten in Dirksland, op intensive care. Heere, wilt u hem beschermen en bewaren? En wilt u zijn algehele situatie laten vooruitgaan? Maar wilt u vooral hem rust in zijn ziel geven, dat hij weten mag dat zijn leven in uw hand is? We bidden u ook voor zuster Driessen van de Nieuwe Dijk, sterk haar, ook bij de revalidatie die zij moet ondergaan. Deze 95-jarige zuster van de gemeente, ontferm u over haar. Heere, zie ons aan in uw barmhartigheid. En wil ons gebed verhoren. Om Christus wil. Amen. We zijn dus nu aangekomen in de nacht waarin de Heer Jezus verraden en gearresteerd werd. Hiervoor heeft hij het heiligavondmaal ingesteld. En dat heeft hij gedaan tijdens de laatste viering van de paasmaaltijd met zijn discipelen. Judas is ontmaskerd. En Petrus is gewaarschuwd dat hij hem verraden zou. En nu is het nacht en de Heer Jezus heeft de lofzang gezongen met zijn discipelen. Hij is uit de stad gegaan en nu zijn ze gekomen aan de Olijfberg. Dat is uit de stad, aan de andere kant van Jeruzalem. Overdag heb je een uitzicht vanaf de Olijfberg op Jeruzalem. En daar is ook een stuk land wat in cultuur gebracht is. Dat betekent het eigenlijk. Dat er een hof was, een plaats. Dat betekent eigenlijk een stuk land dat in cultuur gebracht is. Dus daar had iemand een hof gemaakt. Een tuin. In dit geval was het een boomgaard. Er waren olijfbomen. En zodoende was ook de naam daar Gethsemane, hetgeen betekent olijfpers. Het was eigenlijk een heel gewone naam voor een heel gewone boomgaard. Op zich niets bijzonders. Er wordt wel eens gedacht bij de commentaren dat dit terrein eigendom was van een van de volgelingen van de Heer Jezus. Iemand had het klaarblijkelijk wel dus in eigendom. En dat deze aan de meester toestemming gaf om 's nachts op zijn terrein verblijf te houden. Misschien is het zo. Lijkt enigszins aannemelijk. Maar de schrift spreekt er verder niet over. Soms wordt gedacht dat dit ook als een schuilplaats gediend heeft. Want de discipelen wisten, de fariseeën en de schriftgeleerden wisten ook eigenlijk niet waar de Heer Jezus bleef. Er staat dat bij bepaalde gelegenheden de fariseeën gingen naar hun huis en de Heer Jezus ging de stad uit. Hij bleef de nacht over in de open lucht. Want vossen hebben holen en de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet. Geen steen waar hij het hoofd op kan neerleggen. Ook dat was een stuk lijden voor de Heer Jezus. En nu verwachten de discipelen dat ze daar zouden gaan slapen. Dat deden ze meestal. Maar de Heer Jezus zegt nu dat ze moeten bidden. En dat was niet een bidden ter voorbereiding op een nachtrust. Het was ook geen bidden ter afsluiting van een dag, maar het was bidden ter voorbereiding. Voorbereiding op wat er nu hen te wachten staat. Het is een gebed om te kunnen doorstaan wat er nu staat te gebeuren. En dat ligt alles besloten in die woorden, zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. En dat zit hier neder betekent niet, ga maar relaxen of zo. Nee, dat moet een actief meebidden. Dat wordt ermee bedoeld. En vervolgens neemt de Heer Jezus de drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, met zich mee. Dit zijn de kroongetuigen. Ze waren er ook bij de genezing van de dochter van Jairus. Ze waren er ook bij de berg der verheerlijking. En zo hebben zij bijzondere gebeurtenissen meegemaakt. En zo gaan ze nu weer iets heel bijzonders meemaken. Iets wat ze nog nooit gezien hadden. Wat ze ook niet voor mogelijk geacht hadden. Hun meegaan betekent niet dat de andere 8 discipelen daarvan buitengesloten zijn. Zij zijn op een steenworp afstand. Ze hebben enigszins wel door wat er gebeurt. En zij zijn niet buitengesloten van het meebidden met Christus. Alleen er is een verschil in intensiteit. Voor wat betreft de betrokkenheid van de discipelen. Deze drie discipelen zijn maar enkele stappen verwijderd van de Heer Jezus. Ze kunnen hem horen bidden. En ze zien hoe hij eraan toe is. Terwijl de andere discipelen zijn iets verder weg. En dan lezen wij in vers 33 die ontstellende woorden. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Verbaasd, dan moet u niet denken zoals wij wel eens verbaasd ergens over kunnen zijn. Nee, moet u denken aan overweldigd. Dat oud-Nederlands, verbaasd, dan is iemand je de baas geworden. De Heer Jezus wordt overweldigd. Hij begon zeer beangst te worden. En hij zei tot de discipelen vanuit zijn angst, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dit zijn zeer sterke werkwoorden in het Grieks. Ze geven een ontzetting aan. Iets dat bovenmate schokt. Wat schokken teweeg brengt in het lichaam. Nergens in het evangelie wordt dit van de Heer Jezus gezegd. En nu wel. En het moet de discipelen ook zeer getroffen hebben. Ze zullen zelf ook angstig geweest zijn. En overweldigd door wat de Heer Jezus nu overkwam. Ze zagen wat er gebeurde. Ze hoorden zijn bevende, smekende stem. De angst in zijn woorden. Hij die de zee en de wind kon gebieden. Hij die de duivelen kon gebieden. Deze enkelen uit de kudde moeten toezien. Wanneer de herder huivert en zeer beangst wordt voordat hij geslagen wordt ter wille van de schapen. En zo brengt de Heer Jezus zijn angst onder woorden tot onderwijs van ons, van zijn kerk. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waakt. Hij wil niet alleen gelaten worden. En daarom vraagt hij hen om met hem te bidden en met hem te waken. Hij is dodelijk beangst. Hij is bijna aan het sterven. Het besterft hem bijna. En vanuit deze ontreddering roept de Heer Jezus tot zijn Vader. Hij valt op de aarde en hij smeekt dat zo het mogelijk ware, dat deze uur van hem zou voorbijgaan. En die uitdrukking uur, dat betekent het beslissend moment waarop hij uitgeleverd zou worden. Het uur, dat is een moment waarop hij zichzelf moet geven als betaling voor de zonden van zijn volk. En hij weet als geen ander wat dat betekent. Hij weet wat het betekent om onder de toren van God te moeten verkeren. Om de toren van God over de zonde te moeten dragen. Hij weet hoe verschrikkelijk dat is. Hij heeft er zelf over gesproken. Toen hij de hel beschreef en de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En hij sprak over de buitenste duisternis en het onuitblusselijk vuur. Er zijn toch geen andere beelden meer die wij mensen kunnen gebruiken. Er zijn toch geen andere beelden meer. Die zijn we aan de rand van ons begripsvermogen. De Heer Jezus heeft erover gesproken en nu staat Hij ervoor. En Hij is dodelijk beangst. Hij weet hoe verschrikkelijk het is. Hoe vreselijk het is te vallen in de handen van de levende God. Dat weten wij niet. En daarom kunnen wij zo gemakkelijk zondigen. En kunnen wij nog zo slap zijn. En onszelf ook nog vergoeilijken. De Heere geven dat wij meer inzicht ontvangen in wie de Heere is. In zijn liefde, in zijn barmhartigheid. Maar ook in zijn toorn, nadat hij te vrezen is. Opdat wij de Zoon zouden kussen, die hier lijdt. Opdat wij daar nooit hoeven te komen. Hier heeft de Heer Jezus de last van de zonde der wereld gevoeld. En het was voor hem een ondraaglijke last. Hij is er bijna onder bezweken. Hier voelde hij dat hij tot een vloek gemaakt werd. En dat hij die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt is. In zijn heilige natuur voelt hij deze last op zich, op hem drukken. En hier zien we het afschuwelijke van de zonde. Laten we nooit spelen met de zonde, ook niet de kleinste zonde. De zonde van de tong en van de lippen in het omgaan met elkaar. Hoogmoed. Want elke zonde is een aanranding van de eer van God. En elke zonde, ook de kleinste zonde, haalt een verschrikkelijke vloek over ons heen. En waar gaat de Heere heen dan in zijn grote nood? Naar zijn Vader. Hij gaat bidden. Hij gaat bidden. Dat weet hij. Hij moet bidden. Dat weten ook al zijn kinderen in hun nood. Gaan ze bidden. Zo gaat de Heere Jezus ook bidden. En wanneer wij in nood zijn, moeten wij ook maar bidden. Wat voor nood het ook is, bidden. Wanneer we ziek zijn, moeten we niet eerst gelijk naar de dokter gaan, maar eerst bidden. En daarna is het goed om naar de dokter te gaan. Eerst bidden. Als we in verdriet zijn, bidden. Als we eenzaam zijn, bidden. In wat voor nood u ook bent, bidden. En daarna ook doen wat uw hand vindt om te doen. Bidden. En de Heere geven dat we onze nood duidelijk mogen zien, onze zondenood. En dat we dan zullen bidden. Want Hij heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden. U zult ontvangen. En dat we moeten bidden en niet vertragen. En zo ziet u het in het voorbeeld van de Heere Jezus hier. Hij bad. Hij bad. Ook al is er voor uw besef geen antwoord. Ook al lijkt alles gesloten. En voelt u de nabijheid van de Heere niet. Ga dan maar vanuit de diepten roepen. En vanuit de duisternis roepen. Psalm 88 doet dat ook. U leest het thuis maar na. Wordt ook geroepen. Het gaat niet om ons gevoel. Het gaat om de werkelijkheid van God. Daar gaat het om. En daar behoren we toe te bidden in nood, in bestrijdingen. Zo bidt de Heer Jezus. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Je ziet de Heer Jezus het aanstaande lijden voor zich. Als de door God vereiste straf over de zonde. Het moet zo zijn. Het kan niet anders. Aan het recht van God moet voldaan worden. God is en blijft God. En er moet betaling plaatsvinden voor de zonde. En om een zondaar toch te kunnen ontslaan, moet nu zijn zoon betalen. En Jezus huivert voor dit uur. Hij vreest niet voor Judas. Hij vreest niet voor die mannetjes die straks met stokken en zwaarden naar hem toe gaan. Hij vreest geen Pilatus of al die joelende Joden die hem straks maar zeggen weg met hem. Hij vreest ook niet het lichamelijk lijden. Maar hij vreest en siddert voor de toren van God. Dat is het. En vanuit dat besef gaat de Heere Jezus met zijn tere ziel bidden tot zijn Vader. Want de Heere Jezus weet dat zijn Vader almachtig is. En wil zijn Vader nu werkelijk dat zijn Zoon zich gaat opofferen en moet lijden op zo'n vreselijke wijze. En dat voor de zonde van de mens. Is het niet mogelijk op een andere manier? Maar tegelijk onderwerpt de Zoon zich aan de Vader. Want het gaat niet om zijn wil, maar om de wil van zijn Vader. En in zijn roepen spreekt de Heere Jezus zijn Vader aan met die Aramese uitdrukking Abba. Een intieme uitdrukking. Abba. Marcus schreef dit evangelie in Rome voor de Romeinen. Maar dan zien we hier toch een Aramees woord in, om daarmee het intieme, het persoonlijke. Petrus is het nooit vergeten. Petrus heeft dit evangelie gedicteerd aan Marcus, dat weet u. Maar Petrus is het nooit vergeten. Hoe de Heer Jezus daar worstelde en uitriep Abba. En de manier waarop de Heer Jezus dat uitriep. Hij heeft het letterlijk zo gezegd aan Marcus die het opschreef. En zo zien we hier een prachtig voorbeeld van de gewilligheid van de Heer Jezus. Ondanks de nood, ondanks de angst, was hij gewillig zichzelf op te geven voor zijn Vader. Op te geven als slachtoffer voor de zonde van zijn volk. Hij wil ook de weg gaan die zijn Vader hem wijst. Ongeacht wat het is. En zo zien we zelfs de Heere Jezus. Uit hetgeen hij moest lijden, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. In onderworpenheid aan zijn Vader. En zo zien we dat de Heere Jezus ook in feite heeft moeten leren bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat moet toch ook ons levenslang gebed zijn. In alle omstandigheden waarin we zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. En wij hebben diezelfde zin van Christus nodig. U weet, Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus. Dat betekent, wij hebben de gedachten van Christus. En zoals de Heer Jezus hier onderworpen is aan zijn Vader, zo behoren ook wij die onderwerping te kennen. Al kost het een worsteling. Toch te kennen die worsteling om naar Gods wil te handelen. En dat onze eigen wil maar gekruisigd zal worden en dat ons leven aan zijn voeten mag liggen. En dat we op hem zullen vertrouwen, want wij kunnen hem vertrouwen. Hij die zichzelf gegeven heeft. Om ons te kunnen zaligen van al onze zonden, zal hij niet voorzichtig zijn. En vraag het aan één van zijn kinderen of aan al zijn kinderen. Of de Heere niet voorzichtig omgaat met zijn volk. U kunt hem vertrouwen, hij gaat heel voorzichtig om. Zalig om in onderworpenheid voor hem neer te liggen. Hij is liefde. En zo is de Heer Jezus aan het worstelen. Hij heeft gevraagd aan de discipelen. Zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. En blijf hier. En waakt. En wat opvalt is. Dat de discipelen slapen. In vers 37. En hij kwam. en vond hen slapende. En toen zei hij tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt ge niet 1 uur waken? In vers 40, verderop, lezen we dat hun ogen bezwaard werden. Dit is geen normaal slapen. Hier blijkt het dat ze niet 1 uur kunnen waken. Terwijl ze als vissers heus wel gewend waren om een nacht over te vissen en een nacht over te werken. Maar hier is het anders. Hier pakken de machten van de duisternis zich samen. Hier ervaren zij hoe zwak zij zijn, hoe overweldigd zij zijn. Ze hebben geen kracht. En ze vallen in zwijm. Ze kunnen niet waken, nee, geen ogenblik waken. De Heer Jezus smeekte hen: als mens, blijf bij mij. En bid en waakt. Maar hij heeft niets aan zijn kerk. De kerk sliep en de Heer Jezus worstelde. Want de Heer Jezus heeft zijn lijdensbeker helemaal alleen moeten leegdrinken. En niemand heeft hem daarbij geholpen. Niemand van zijn kerk. Niemand. Die discipelen waren machteloos. Het was Petrus die juist in vers 31 sprak dat hij de Heer Jezus niet zou verloochenen. Zo spraken trouwens al de discipelen. Maar hier kan Petrus het niet en Johannes en Jacobus evenmin. Hier zijn al de discipelen machteloos. Waken met de Heer Jezus, dat is te zwaar voor hen. Hier is de Heer Jezus alleen. Alleen treedt hij de wijnpersbak van de toren Gods. En hier zien wij ook hoe zwak Gods kinderen in zichzelf zijn. Ze kwamen net bij het avondmaal vandaan. Ze hadden net zulke heerlijke toespraken van de Heer Jezus gehoord. U leest daar meer van in het Evangelie naar Johannes. Wat de Heer Jezus hen allemaal gezegd heeft. Wat kostbare uren dat waren. Toen hebben ze samen gezongen in overgave. De lofzang. De psalmen 113 tot en met 118 hebben ze gezongen. Zoals gewoonte was bij het Pascha. En ze hebben allen beloofd dat ze de Heer Jezus niet zouden verlaten. Maar hier zien we hoe zwak ze zijn. En ook dit is geschreven ter lering voor ons. Want wij zijn zeker niet beter dan de discipelen. De discipelen waren beter dan ons. En laten wij dan ook maar op onze hoede zijn voor een slappe instelling. Voor een luie instelling. Ten opzichte van de Heer en ten opzichte van zijn dienst. En laten we waken voor slapheid in het persoonlijk gebed, dat de gebeden wat korter worden en wat slapper worden en dat we daar geen voldoende tijd voor nemen en dat er een verachtering plaatsvindt. En we kunnen wel moeite in het leven zijn of zwakten, maar juist wanneer we zwakten en moeite ervaren, dat juist dan moet er gebeden worden. En daar wekt de Heer Jezus ook zijn discipelen hiertoe op. Want dan gaat de Heer Jezus verder in vers 38. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ze kunnen alleen maar waken door te bidden. En daarom krijgen ze genade om te waken door het gebed. Door het gebed ontvangt de mens kracht. En daarom wekt de Heer Jezus hen op om te bidden. Want door dat bidden zullen ze kunnen waken. Maar hun vlees was zwak. Al was hun geest wel gewillig. Maar ze hadden speciale kracht van God nodig. Achter de Heer Jezus aangaan. Ons kruis op ons nemen en hem volgen. Dat kunnen we uit onszelf niet. Daar hebben we kracht toe nodig. En die kracht wordt geschonken in het gebed. We hebben genade nodig. wordt ontvangen in het gebed. De Heer Jezus kon niet zonder het gebed. Steeds ziet u door al de evangeliën heen hoe de Heer Jezus bad. Soms 's morgens vroeg toen het nog donker was. Of soms 's nachts op de berg bleef hij alleen om te bidden. Hier is hij aan het bidden. De Heer Jezus bad. En als de Heer Jezus dat gebed nodig heeft, hoeveel te meer wij. Wij staan toch ook open voor verleidingen van de boze. Ons vlees is toch ook zwak. En daarom is er gebed nodig. En daarom wijst Paulus er ook op in Efeze 6. In de christelijke wapenrusting. Dat een kind van God moet strijden door aanhoudend bidden en smeken. Dat is nodig. Dat is het belangrijkste in het christelijke leven, het gebed. De apostelen die zouden zich laten toeleggen op het gebed en de bediening van het woord. Gebed is zo belangrijk. En laten we toch wel wezen, wij zijn hier in deze wereld, wij zijn op vijandelijk terrein. Tenminste als we geen vriend van de wereld zijn. Maar dan zijn we op vijandelijk terrein. Ja, al zeggen wij de aarde en haar volheid is des Heren. Dat is ook waar de Heer heeft alles geschapen en gemaakt. En we zien zijn macht en zijn kracht overal tentoongespreid. Maar de overste van deze wereld is de duivel. En de mensen liggen onder het kwaad. En het gevaar loert aan alle kanten. En daarom kunnen we zeggen dat we toch op vijandelijk terrein zijn. En dat ons vlees zwak is. En dat de duivel een bondgenoot heeft in ons eigen vlees. En daarom moeten we voortdurend op onze hoede zijn. En dat kan alleen maar door het gebed. Het voortdurend gebed. Op vastgestelde tijden daarbij waken en onszelf onderzoeken. En de Heere smeken om genade om te bidden. En daarbij gaan waken en bidden samen op. Onszelf onderzoeken hoe het is tussen de Heer en onze ziel. En wanneer iemand waakt of meent dat hij waakt zonder te bidden, dan is dat niets anders dan overmoed en ijdelheid. Maar wanneer iemand niet waakt, maar wel bidt, dan is dat gewoon enthousiasme, overdreven enthousiasme, veel bidden, maar niet waken. Maar een mens die zijn eigen zwakte ziet en daaraan gekoppeld gaat bidden en smeken om genade. Deze mensen zijn zwak in zichzelf, maar zij leren te overwinnen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer. Wel nu, de Heer Jezus gaat terug. En hij bidt voor de tweede maal dezelfde woorden. En vervolgens komt de Heer Jezus weer terug bij zijn discipelen. En hij vond hen opnieuw slapende. En toen hij hen opnieuw aansprak, schaamden ze zich. Want ze wisten niet, vers 40, wat ze hem antwoorden zouden. Ze schaamden zich. En vervolgens laat de Heer Jezus hen weer. En gaat terug en voor de derde maal gaat de Heer Jezus bidden. En daarna is het over. Nu weet de Heer Jezus dat hij zichzelf moet geven als een losprijs voor de zonde van zijn volk. En hij komt terug. En hij vindt zijn discipelen opnieuw slapende. En dan zegt de Heer Jezus tot hen in vers 41, slaap nu voort en rust. Het is genoeg. De uur is gekomen. Ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt is nabij. Nu ziet de Heer Jezus af van alle hulp van de discipelen. Nu zou hij alleen de lijdensweg moeten vervullen. Dat is de wil van zijn Vader. En dat gaat hij nu ook doen. De woorden, het is genoeg, betekent het is gedaan. De zaak is afgesloten. Het uur is aangebroken. In de rol des boeks is van mij geschreven. Zie, ik kom om uw wil te doen. Nu wordt de Heer Jezus overgeleverd aan zondaren. En hiermee zegt de Heer Jezus dat hij weet dat God de Vader dit wil. Dat zondaren zich zullen vergrijpen aan de Zoon van God. Deze beker gaat niet voorbij. Het moet leeggedronken worden tot de laatste druppel. En toch is het gedaan met de ontzetting en met de dodelijke angst en met het overmand zijn bij de Heer Jezus. Nu is hij volkomen verenigd met de wil van zijn Vader. Hij neemt de beker aan en zegt: staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt is nabij. En vlakbij de 8 discipelen, die op een steenworp afstand staan, is inmiddels Judas aangekomen. Judas, hij is aangekomen. En er staat er zo indringend in vers 43, die één was van de 12. Een eigen discipel. Er zijn oude beschrijvingen die aangeven dat hoe liefdevol de Heer Jezus Judas behandeld had. Tijdens zijn omwandeling. Maar hier zien we dat hij een van de 12 was. Er worden ook voorbeelden daarvan genoemd. Maar het is wel buiten Bijbels. Dus we moeten er toch voorzichtig mee zijn. Maar hij is een van de 12. De 12 ingewijde discipelen. En de Heer Jezus treedt hem tegemoet. Hij gaat vooraan staan. Hij geeft zich over in de handen van zondaren. En zo houdt de Heer Jezus alles in zijn hand. Het is niet dat die troep mensen hier de zaak in handen hebben. Nee, de Heere heeft de regie in handen. En hij blijft alles in zijn handen houden. Nu zal hij zichzelf overgeven aan de wil van zijn Vader. Hij gaat ook zichzelf straks overgeven in de dood. Zelfs de dood overweldigt hem niet. Hij zal zijn ziel gebieden, zijn geest gebieden om naar zijn Vader te gaan. Ja, tot in de Godverlatenheid bestuurt de Heer Jezus alles. Alles uit liefde. Nu wordt de herder geslagen en hij wil geslagen worden, maar dan moeten de schapen vrij uitgaan. De Heer Jezus loopt richting de uitgang van de hof van Gethsemane en daar komt plotseling Judas op hem af. En terwijl de andere discipelen nauwelijks beseffen wat er gebeurt, geeft Judas de Heer Jezus een kus. En de gewoonte was in die dagen als je een kus gaf, was niet alleen maar zo even te doen, maar je pakt iemand beet en geeft hem een kus. Zoals mensen in het oosten, ook Oost-Europa, Russen, dat nog wel steeds met elkaar doen, pakken ze zo beet. En zo pakte hij de Heer Jezus beet. En dat was het teken die hij beet zou pakken, die hij een kus zou geven. Die is het. Dat was een afgesproken teken, want u moet zich voorstellen, het was allemaal donker. Hooguit wat schemerdonker, maar het was nacht, het was donker en duister. En die mensen die de Heer Jezus gevangen moesten nemen, wisten ook niet precies wie hij was, te midden van al die donkere gestalten. Maar Judas wist het wel precies. In het volle daglicht hadden ze hem zo kunnen herkennen. Want hij preekte altijd in de tempel, ze herkenden hem. Maar in het donker niet. En in het donker wilden ze hem arresteren, maar dan ziet het volk het niet. En daarom gaan ze af op Judas. En in dit alles zien wij al dat menselijk gedoe niet anders als kinderspel. Kinderspel. De Heer Jezus, die alle macht heeft, moet nu gevangen genomen worden. En er komt een grote schare. En die zijn gewapend met zwaarden en stokken. Alsof hij, die de duivelen niet kon gebieden, door zwaarden en stokken gevangen genomen kan worden. En ze waren ook bezorgd voor gewapend verzet van zijn discipelen. En daarom moet het snel gebeuren. En daarom had Judas tegen hen gezegd, die je kussen zal, die is er, grijp hem. En leid hem zekerlijk heen. Dus leid hem goed vastgeboeid heen. Ze beseffen niet eens wat ze aan het doen zijn. Alsof ze de Heer Jezus kunnen binden. Als Simson de banden kon verbreken. Wat denken ze van de Heer Jezus, die macht heeft over de dood? Wat een ongeloof, wat een blindheid, wat een kinderspel tekent zich af voor onze ogen. Al is het wel een gruwelijk kinderspel. En wat een verschrikkelijk voorbeeld is Judas. Hoe kwam het toch zo ver met hem? We weten niet alles, maar we weten wel, het begon klein. Zo begint de zonde, heel klein. Hij liet allerlei kleine zonden toe in zijn leven. En slordigheid, oneerlijkheid. Hij stal wat geld uit de algemene beurs. Eerst wat kleine bedragen, hij zou het later nog wel terugbetalen, maar dat deed hij niet. En toen wat meer. Ach, dit is toch genoeg. En hij liet gedachten van ongeloof in zijn hart opkomen. Hij begon die te koesteren. En zo worden de zonden wat grover en wat harder. Daarom speel niet met de zonde. Als u weet dat er van die kleine zonden zijn, zijn kleine vossen die de wijngaard bederven. Beleid ze voor de Heer. Spreek ze uit. En smeek kracht om er tegen te strijden. Vraag genade van de Heere daarbij, opdat er geen proces van verharding optreedt. We moeten gereinigd worden. We moeten de zonde niet tolereren, maar er tegen strijden. Judas deed dat niet. En hier ziet u waar het op uitloopt. Nou, wat er toen precies gebeurd is, de evangeliën geven allerlei verschillende ooggetuigen, verklaringen. En dan zien we dat de Heer Jezus hen tegemoet ging en vraagt, wie zoekt gij? En ze zeggen, Jezus van Nazareth. Waarop de Heer Jezus zegt, ik ben het. En dan vallen ze allemaal achterover. Op de grond, over elkaar heen. En dan klauteren ze weer een beetje omhoog. En dan vraagt de Heer Jezus opnieuw, wie zoekt gij? En ze zeggen opnieuw, Jezus van Nazareth. En dan Johannes 18, vers 8. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is geen vraag hoor. Dat is een gebod. Laat deze heen gaan. Ik ben de herder. Ik moet geslagen worden. De schrift kan niet gebroken worden. De schapen moeten verstrooid worden. Zo beschermt de Heer Jezus een kudde. Maar ja, dan pakt Petrus gauw een zwaard. En opeens beseft hij, ja, we moeten toch wat doen. En hij slaat op de knecht van de hoge priester, sloeg hem zijn oor af. Uit Lucas 22 weten wij dat de Heer Jezus dat oor genas. En zegt tegen Petrus, berg het zwaard op. En hier lezen wij hoe de Heer Jezus met macht spreekt tot die bende. En zie hoe hij hen onder handen neemt. Zie wie de regie in handen heeft. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, bent u uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zo laat hij die hele bende beschaamd staan. Ze voelen zich allen bedremmeld en beschaamd door de kracht van het woord van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus laat ook zien, de schriften moeten vervuld worden. De schrift kan niet gebroken worden. Israël zal haar Messias uitwerpen. En opnieuw valt het op hoe de vijanden van de Heer Jezus ook het koninkrijk van de Heer Jezus totaal niet begrepen. Nooit heeft de Heer Jezus gesproken over vechten en met een zwaard en nooit droeg hij wapens. En toch kwamen ze tot hem met een grote schare, met zwaarden en stokken. Ze dachten dat er een groot gevecht zou ontstaan, ook met zijn discipelen, dat de Heer Jezus zichzelf ook zou verdedigen. En daarmee lieten de hoge priesters en de ouderlingen en de fariseeën zien dat het koninkrijk van de Heer Jezus naar hun besef een aards koninkrijk was. En er wordt alleen maar overeind gehouden met aardse middelen, met zwaarden en stokken. Maar ze hebben hem nooit begrepen. En daarom gaat de Heer Jezus ook straks tot Pilatus zeggen. In Johannes 18, vers 36, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware uitgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En zo moeten wij ook maar bedenken dat het koninkrijk van God is niet door menselijke kracht. Het is niet door menselijke welsprekendheid. Het is door Gods geest. Laten we daarom toch blijven bidden om Gods geest. In de gemeente. In onze gezinnen. In ons hart. Gods geest is noodzakelijk. Niet zoeken met geweld of met vleeselijke wapens. Sommige religies worden gepropageerd met geweld, islam. En ook de Rooms-Katholieke Kerk heeft zoveel bloed vergoten. Om hun hegemonie en tirannie te kunnen vestigen. Maar de Heer heeft geen wereldse middelen nodig. Zijn koninkrijk is niet van hier. Wat ook opvalt is hier dat de Heer Jezus het gezag van het Oude Testament onderstreept. En dat al het lijden wat hij moest ondergaan, dat was al opgetekend in het Oude Testament. Dat was al voorzegd. Alles wat de Heer Jezus ging meemaken nu, kunt u terugvinden in het Oude Testament. In Psalm 22, Psalm 69, Psalm 89, maar ook bijvoorbeeld Psalm 109, vers 4 en 5. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Maar ik was steeds in het gebed. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd. En haat voor mijn liefde. En dan de profeten die erover gesproken hebben. Heel het Oude Testament is er vol van. En dat kunnen wij allemaal terugvinden in de haat van zijn vijanden. En hoe zijn eigen volk hem zou verwerpen. Hoe hij behandeld werd als een kwaaddoener. Het was alles door de Heer Jezus zo gepland. Maar de Heer Jezus was de volkomen vervulling van het paaslam. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ook zijn opstanding en hemelvaart. Het staat ook allemaal voorzegd in het Oude Testament. En daarom moeten wij maar goed vasthouden dat alles geregeerd wordt, ook in deze wereld, met de toenemende spanningen. Alles wordt geregeerd door God. Hij bestuurt alles. Ook al begrijpen wij het niet altijd. Soms kunnen we duidelijk zien dat de Heer de zaken bestuurt en regeert. Het koninkrijk kan omvallen. Of dat er bepaalde ontwikkelingen zijn. Alles wordt geregeerd. Ook wanneer er druk uitgeoefend vanwege goddeloze mensen. Dan gebeurt er toch niets buiten zijn wil om. Zijn raad zal bestaan. Wel nu, de Heer Jezus wordt gepakt. Soldaten omringen hem en ze binden hem vast. En zo wordt hij meegezeuld. En de discipelen vluchten alle kanten op. De herder wordt geslagen. De schapen worden verstrooid. En terwijl ze eerst gezegd hadden, we zullen u nooit verlaten. Maar ze verlieten hem toch. Onze eigen kracht, het betekent niets. En wanneer wij onder druk staan, wanneer we verleid worden. Ach, laten we nooit op onszelf vertrouwen. Laat onszelf maar wantrouwen. En laat op de Heere ons vertrouwen stellen. Dat we bekleed worden met ootmoed. Om het goede van de Heere te verwachten. Laten we anderen niet veroordelen wanneer zij struikelen. Dan wie zijn we zelf? En tenslotte. De voor ons begrip merkwaardige gebeurtenis. In de versen 51 en 52. En een zeker jongeling volgde hem. Hebben een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. Dus er was een jonge man. Die kwam daar in de hof. Er wordt gedacht dat hij in de buurt verbleef. Dat hij de consternatie zag. Hoorde. En dat hij opstond in de nacht en een kleed over zich gedaan heeft. En naar buiten gelopen is. Om te zien wat er gebeurd was. Iemand die de Heer Jezus ook kende en volgde. Want een zeker jongeling. Een jonge man die volgde de Heer Jezus. En dan wordt hij gegrepen. Maar hij ontdoet zich van zijn linnen kleed. Soldaten houden een linnen kleed in hun hand en hij rent naakt weg. Waarom staat dit nou in de schrift? En wat betekent dit nu? De aanduiding jonge man lijkt wat afstandelijker te zijn dan de uitdrukking discipel. Dus dat betekent niet echt een discipel van de Heer Jezus. Wie was deze jonge man? De schrift zegt het niet. Er wordt gedacht dat het Marcus zelf was. Omdat hij het geschreven heeft. En toen hij dit van Petrus hoorde wat er gebeurd was, toen wist hij het. Hoe Johannes Marcus, zo heette hij. In zijn huis kwam ook de eerste christengemeente samen. In Jeruzalem. En dat Johannes Marcus het wist. Precies wat er gebeurde. Hij kwam in die hof. En dat hij bijna gepakt was en hij rende weg. En dat hij het hier vermeld is. Maar wat kunnen we hieruit afleiden? Het is wel frappant hoe hij weggevlucht is. Hij is naakt weggevlucht. Tussen die bomen en struiken door. Dan denken we toch ook aan de eerste Adam die ook wegvluchtte tussen de struiken. En hier zien we die jonge man wegvluchten. Terwijl de tweede Adam gegrepen wordt. De eerste Adam verbergt zich en de tweede wordt meegenomen. Om de prijs te betalen. Ik las ook bij Ryle las ik een gedachte. Vond ik wel aardig. Ik weet niet of het helemaal terecht is. Maar zoals op de grote verzoendag was. Twee bokken, weet u wel. Eén bok werd met schuld beladen en weggejaagd. En de andere bok werd meegenomen, het geslacht. En zo zien we de Heer Jezus het meegenomen. En die jongen die vlucht weg. Maar wat we hier wel duidelijk zien is een beeld van een zondaar die mag ontkomen. En Christus wordt gevangen genomen. En in dit alles is ook zeker dat we hier zien de grote liefde van de Heer Jezus voor zijn volk. Uit liefde gaf hij zichzelf. En wanneer wij Judas zien en de Joden die de Heer Jezus arresteren, dan gruwen wij. En misschien denken wij, dat hadden wij nooit gedaan. Maar laten we even wat verder denken. Waarom werd de Heere Jezus hier gearresteerd? Het was toch om de zonden van zijn volk. Het waren onze zonden. Waarom de Heere Jezus hier gearresteerd werd. Mijn zonden. Dat waren de banden. En dat was de hoofdman en al die manschappen. Er waren er zeer veel en dat klopt. Want mijn en uw zonden zijn ook zeer velen. En daarom hebben zij hem gebonden. Daarom werd hij gerekend bij de misdadigers, omdat wij misdadigers zijn. En zijn liefde was zo sterk als de dood. Daarom ging hij de dood in. Laten wij maar buigen en beseffen dat al dit lijden was om onze zonden. Dan worden we vol verwondering en diep afhankelijk. En dan zeggen we, leer mij, Heere, uw lijden recht betrachten. Laten we samen zingen uit Psalm 22, de versen 7 en 10. Psalm 22. We zingen de versen 7 en 10. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. En dan vers 10. Maar gij, o Heere, tot wien mijn ziel zich keert, sta niet ver, mijn God, die het al regeert. Ai, haast u toch ter hulp, ik word verteerd door al de ellende. Psalm 22, versen 7 en 10.
Zwaard, dier,
boze benden die schrikkelijk woen, hij redt haar uit hun handen. Daar zijn ze ducht het geweld des honds wiens tanden. Haar sederen dood.
Nou, we hebben nog wel gelegenheid voor 1 of 2 vragen. Het is nog 9:05. Wie wou een opmerking maken of een vraag stellen? Lea. Nee, heb je heel goed gehoord, ja.
Maar in welk opzicht is dat dan? Want we zijn toch allemaal hetzelfde?
Ja.
En er staat toch ook, dat kan niemand goed doen, ook niet één?
Nee. Ik zal de vraag even herhalen. Ik zei dus dat de discipelen beter waren dan ons. En zeg je, Lea, je hebt gelijk, dat allemaal, er is niet één die goed doet. Allen hebben hun afgeweken, dus hoe kon ik dan zoiets zeggen dat de discipelen beter waren dan ons? Nou, het was eigenlijk een beetje een reactie tegen het feit dat wij denken, nou, die discipelen, ja, die begrepen het niet en die waren wat dom en die, zo wordt het soms wel eens zo opgevat. En, maar die discipelen waren helemaal niet dom, want die discipelen waren, ze waren zwak, ja. Maar ik denk dat wij zwakker zijn. De Heer Jezus was met hen geweest 3 jaren en had een onderwijs gegeven. Ze hadden zoveel wonderen gezien, ze wisten zoveel. Ze hadden ook wonderen gedaan en duivelen uitgeworpen. En ja, natuurlijk past het mij niet om te zeggen, die is beter dan die. Dat is waar, ja. Daar heb je gelijk aan, Lea. Maar wij, ja, ze hadden in de onmiddellijke nabijheid van de Heere verkeerd. Hè? En dan zeggen wij ook nog van, nou zeg, dat ze daar zo lagen te slapen, zeg. Nou, wij hebben het erger gedaan. Wij doen het al erger. Wij weten al zoveel. Heel ons leven lang. Zoveel preken gehoord. Hè? En waar is nou de vrucht? Ja, dat moeten we soms ook wel eens met een snik beleiden voor de Heer. Nou, begrijpt het wel, denk ik. Ja. Een andere vraag. Ik meen dat hier nog een vinger zag. Ja, Gerard. Ja. Ja. Ja, ik zal dit herhalen. In vers 41 staat er, slaap nu voort en rust. En dan zien we daarna, het is genoeg, de uur is gekomen. En dan staat op, laat ons gaan, ziet hij mij verraad is nabij. Dat klopt. Ik denk dat het 2 dingen betekent. Ach, jullie wilden slapen, blijf maar slapen. Jullie hebben me niet geholpen, het kan ook niet anders. Jullie snappen het ook niet, het is ook veel te veel voor jullie. Slaap nu maar en rust. Het is genoeg. Ik moet deze weg gaan en ik zal deze weg gaan. En dan zegt de Heer Jezus, ja, staat op, laat ons gaan, want die mij verraad is nabij. Dan moeten ze toch maar weer verder gaan en toch maar meegaan. Dus die uitroep rust betekent niet, ga maar een poosje slapen. Maar dat betekent, ja, je hebt me toch niet geholpen. En het kon ook niet. En vers 42, die mij verraadt. In vers 42 staat op, laat ons gaan, zie die mij hoofdletter verraadt. Ik zie die wij niet. Wij zal niet met hoofdletter zijn, denk ik. Mij, ja? Oké. Okay. Kees. Ja.
kan dat nu? Bijvoorbeeld niet in de afval van de
heilige. Nee. Dus inderdaad. Ja, dus de vraag is, heeft Judas genade gekend? Want hij was toch ook opgenomen in de kring der discipelen. En wij beleiden toch ook dat er geen afval der heiligen is. Ja, dat klopt. En heeft Judas genade gekend? Het is maar net wat we onder genade verstaan. We hebben dus zaligmakende genade. Dat heeft Judas niet gekend. Hartvernieuwende genade. Wat de Heer Jezus tegen Petrus zei. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader in de hemel. Dat heeft Judas niet gekend. Maar hij heeft wel zeker genade gekend. Want hij heeft ook duivelen uitgeworpen. En hij heeft genade ontvangen om zieken te genezen. Hij heeft de evangelie gepreekt. Maar toch was hij in zijn hart een vreemdeling. En hij ergerde zich al meer uit liefde tot het geld. En hij liet de zonde toe in zijn leven. En nadat de Heer Jezus hem met veel liefde behandeld had, zelfs zijn voeten ook gewassen. Terwijl Judas aan het denken was, hoe kan ik hier nog wat geld uitslaan? Ja, het was heel vreselijk. Hij heeft dus geen zaligmakende genade gekend. Nee.
Ja.
Heel goed, Gerrit. Judas heeft nog een ambt gekregen ook. Hij was toen daartoe geroepen. Maar daarom zegt Petrus ook in Handelingen 1, een ander nemen zijn ambt. Ja, ja, zeker. Ja?
Geen vanavond over bidden, ja. Aanhoudend bidden, ja. En genade om te bidden.
Ja.
Ik moest onwillekeurig denken aan een zesregelig versje.
Ja.
Die hoort.
Zegt u het maar, de verleerders.
Zonder u kan ik niet zuchten, nog van hier naar boven vluchten. Zonder u kan ik niet gaan, nog van hier naar boven gaan. Zonder u niet zijn verpleit, of schoon gij goed de tieren zijt. Passage, vers 10 van Psalm 22.
Is dat een berijming van Psalm 22? Nee. Die woorden, is dat Psalm 22? Nee. Die woorden, die zes regels die u net noemde, zijn die uit Psalm 22? Nee, toch?
Nee.
Oké. Komen uit een vers of zo.
De gestalte in het gewetsleven.
Juist. Heel goed, ja. Zou u dat voor mij willen opschrijven en in de consistoriekamer neerleggen? Zou u dat willen doen? Zou u die regels willen opschrijven voor mij? En in de consistoriekamer leggen?
Ja, dat komt.
Fijn. Goed. Misschien doe ik het wel in het kerkblad. Dat is een mooi gedicht. Goed. Nou, als er verder geen vragen zijn, het is nu net iets over 9, dan zullen we nu de avond besluiten. Dank u voor uw aandacht. Laten we bidden. O heerlijke en barmhartige God, hoe groot zijt gij. Heere, doe ons u kennen. Want zonder u kunnen wij niet tot u vluchten, kunnen we niet tot u gaan, kunnen we niet tot u bidden. Het is een eenzijdig godswerk, want het kan ook niet anders. Als wij eraan mee zouden moeten werken, dan zou het verknoeid worden. Maar daarom danken wij u dat u een volkomen zaligmaker bent. En dat u de weg helemaal alleen uitgelopen bent. Dat u de lijdensbeker helemaal alleen leeggedronken hebt. En daarom aanbidden wij u. En daarom zult u de lof en de eer eeuwig ontvangen. En daarom zult u aanbeden worden in de hemel. En dan zullen al uw kinderen zich voor u op de knieën vallen. Aan uw voeten. En u aanbidden. En danken voor wat u gedaan hebt, om hen los te kopen van de aarde. Heere God, wij bidden u om genade, om met u te leven. Genade om te bidden, genade om te waken. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken al onze gedachten. Gaat u met ons. Heb dank voor wat u ons gaf nu. Zegen hen die thuis meeluisteren. Breng ons nu thuis. En als we thuis komen en het is een leeg huis of een leeg appartement. Heere, wilt u er dan toch zijn? met uw nabijheid, troost en genade. Gedenk ons zo, zegen de gemeente. Heere, kom met uw Heilige Geest in ons midden wonen en werken. En wilt u dat blijven doen, omdat u alleen alles bent. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.